Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Teun?
Gijs, daar zitten we weer.
Daar zitten we weer in Hotel V in de Vizostraat in Amsterdam.
En moet je nou eens kijken. Het is echt korte broeken weer.
Ik wou zeggen, Teun, dit is wat mij betreft de week van de cliffhangers.
Hey.
Er zijn allerhande cliffhangers.
Oh ja?
Wat voor broek heb ik aan?
Ja.
Wat vind ik nou eigenlijk echt van Maurice de Hond? En van Siewert van Linde?
Ja.
Wat vindt Thierry Baudet van Schubert? Dat is heel spannend.
En er is één cliffhanger die mogen we eigenlijk niet noemen, omdat we niet zeker weten of hij doorgaat.
Precies, en we hebben nog de cliffhanger der cliffhangers. En wat eet Teun?
En een dictatorboek.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Waanzin.
Altijd in spanning, hè, Teun? Of ik het rode knopje al heb ingedrukt.
Ja, maar meestal als je dat zegt, op zo'n toon, dan heb je het al gedaan.
Maar je hoort aan mijn toon of we lopen, denk ik.
Ja.
Heb ik een andere looptoon dan zittoon?
Ja. Ja, maar ik zeg altijd maar beter een looptoon dan een loopneus. Gijs.
Ja. Dat is weer zo'n woordgrap waar ik dan onwillekeurig om moet lachen.
Ja.
Hey, Teun, heb je eigenlijk... opvatting over je baard en de lengte daarvan.
Hij is lang, hè?
Of hij is lang?
Ja.
Want ik wil daar helemaal geen kritiek op leveren.
Heb jij de opvatting over de lengte van mijn baard?
Ja, ja, als over jouw baard?
Nee, jij vindt dat als hij in de tweede krul gaat, moet je ingrijpen.
Ik heb er is een vader van school en tevens oude vriend van mij, Joost Schouten, die een keer zei tegen mij, je baard zit in de tweede krul.
Ja.
En dat was precies hoe ik het voelde. Het was zo treffend uitgedrukt. Maar ik heb een veel krulleriger baard dan jij. Dus bij jou is het meer dat het ineens echt een soort volle baard is geworden.
Ja,
laat ik zeggen, een vaderbaard heb je dan ineens.
Oh, dat is niet goed.
Dat zeg ik helemaal niet goed. Dat is niet wat je uit wil stralen.
Nee.
Je wil niet met een vaderbaard.
Nee, nee.
Je wil een jonge, viriele baard hebben.
Ja, dan moet ik dus nu de trimmer erbij gaan pakken.
Nou, als je niet een vaderbaard wil, zou ik nu de trimmer erbij pakken.
Ja.
Maar ik vind dat gedoe nou met die trimmer altijd zo'n gezeik.
Ja,
haat dat.
Nou, vooral vanwege al die haren die overal...
Nou, ik pak dus altijd helemaal de stofzuiger.
Ach.
Die sleep ik helemaal naar de badkamer. Dat
heb je zeggen, geen kruimeldief?
Maar die is niet sterk genoeg.
Weet je dat ik pas over het woord grappen gesproken... dat ik pas laatst achterkwam dat kruimeldief...
Ja.
dat ook een woordgrap is.
Wat is dan de grap?
Nou, een kruimeldief. Dat is iemand die kleine...
Daar kom ik nu op dit moment achter.
Ja. Die kleine dingen
steelt. Ja. Een pakje sigaretten,
tenminste,
een reep chocola.
Dingen van weinig waarde.
Ja.
Niet iemand die een diamant steelt.
Ja. Nee, precies. Ja. Een klein diamantje.
Ja, ja.
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 Maar goed, een kruimeldief heeft niet genoeg... Ik vind trouwens de kruimeldief, nu we het er toch over hebben... Dat vind ik een overschat apparaat.
Nee. Maar wij hebben ik wil geen reclame maken, maar wij hebben een kruimeldief...
Een goede kruimeldief. Een dure kruimeldief.
Een zakloze kruimeldief.
Ja, die hebben wij inmiddels ook. Maar ik heb eigenlijk tot dat moment heb ik mijn hele leven kruimeldieven gekocht... die na een week onbruikbaar bleken te zijn. En dan nog dat je dan nog jarenlang met dat amper zuigende diefje probeert om wat kruimels weg te krijgen wat nooit lukt.
Het was wel een klassiek moederdag cadeau.
Maar ook is zo'n cadeau dat bijna een belediging wordt.
Ja, dus dat is voor mij dan twee... Oh nee. Sorry.
Ja.
Maar wij doen niet aan Moederdag, hè? Dat hebben we al besproken.
Jij niet in elk geval. Maar ja, goed, dus maar jij neemt de stofzuiger? Ik neem de stofzuiger, die sleep ik helemaal naar de badkamer. Ja. Dat is dan zeggen het moment in de maand dat ik de stofzuiger ter hand neem. Nou, die sla ik dan en dan ga ik hem met die tondeuse en die stofzuigers, die zuigende stofzuigers lang erbij, ga ik dan mijn baard trimmen.
Dat is wel ook handig als je gaatjes in de muur boort.
Dus eigenlijk dezelfde functie van de stofzuiger is dat om gewoon onmiddellijk vallend gruis / haar op te vangen.
Ja.
En nou, zo doen, maar ik vind het zo'n gedoe. En dan valt er alsnog dat wat in de wastafel, dat zuig ik dan ook
weg. Ik leg altijd de hele wastafel vol met wc-papier.
Ja, kan ook.
En dan vangt dat op en dan maak ik een bordje van.
Nou goed, maar ik vind het dus zo'n gedoe, dit alles. En ik ben zo in wezen lui dat ik dus altijd mijn baard door laat groeien totdat hij zo erg in de tweede krul zit dat het me echt begint te
irriteren.
Maar
ik heb dus geen tweede krul, want dat doet mij...
Nee, maar je krijgt een vaderbaard.
Ja.
Ja.
Dus maar, het is ook tijd voor
ingrijpen. Maar omdat jij iets ijdeler bent dan ik,
ja.
Dacht ik van misschien is het... Ik kan me voorstellen dat jij gewoon elke moeite wil getroosten om je baard precies zo te hebben als je wil.
Ja.
Dus dan vroeg ik, is dat luiheid of wil je een vaderbaard?
Nou, ik wilde misschien een vollere baard, maar nu ik weet dat het een vaderbaard is, wil ik het niet meer.
Ik ben er helemaal vanaf.
Maar ik heb ook foto's van mezelf gezien van, nou laat ik zeggen, 4 jaar geleden.
Ja, zet je microfoon iets dichter bij je mondje. Een beetje omhoog zo. Ja?
Jij stelt het toch altijd in?
Kijk, moet je zo, beetje zo schuin kantelen zo. Ja, perfect.
Hallo.
Ja.
Zo goed?
Ja, heel goed.
Ja. En toen had ik echt zo'n baard die eigenlijk net geen baard was. Dus dat je denkt van, heeft hij zich nou geschoren of niet? Zo heel, toch nog steeds zo'n heel glad gezichtje. Dat, daar gruwel ik nu
dat
van.
Dat was helemaal in het begin.
Oh ja. Dat
ja, maar toen helemaal in het begin was er ook nog natuurlijk een soort gêne om de baard te laten staan, hè?
Ja.
Ik bedoel, dat was toch... Bedoel, nu heeft inmiddels gewoon iedereen een baard. Het is nu gewoon...
Oh, ik krijg een bericht van Matt Sleeps.
Oh.
Ja, die zegt, waar blijft die cliffhanger, jongens? Alles gelul.
Ja. Matt Sleeps zit er ook weer bovenop,
ja.
hè?
Ja.
Ja.
Vond je het mooi hoe ik zo naar mijn hand keek?
Ja. Leuk gespeeld daar.
Maar
hebben een cliffhanger.
We hebben een cliffhanger. Ja. Want als Matt Sleeps er is...
Ja, zeker.
Dan hebben we een cliffhanger. Maar
en ik ben altijd blij als Matt Sleeps er is.
Gijs, we hebben een muzikale cliffhanger. Let op. Dit is de doos waarin iets kwam. Maar ik mag nog niet zeggen wat.
Dat is de hanger.
Ja.
Oh. Dat klinkt Annie Lennox metalig.
Annie, stil. Annie! Nou zat mijn vrouw laatst...
Wauw, maar je doet die doos open en daar zit Annie Lennox in te zingen.
Dat is
fantastisch.
Toch, zo zou het leven toch moeten zijn. Je doet de doos open en Annie Lennox verschijnt.
Zeker.
Ja.
Maar?
Nou moet jij dus vragen van... Maar Teun, dat is een hele kleine doos.
Maar Teun, wat is dat voor een klein nietig doosje?
Ja, daar kan toch geen matras in?
Nee, dit hier kan geen matras in.
Nee, maar dit is wel van Matt Sleeps.
Huh?
Ja, hoe zit dat?
Is hier iets met het hele assortiment?
Het heeft te maken met het hele assortiment. Het zijn ook geen eikenhouten pootjes.
Nee.
Maar wat het wel is...
Dat?
Horen we straks.
Dit is de stem van de elite.
Gijs, ik las laatst dat jij in een interview heel erg irritant druiven hebt zitten eten.
Ja, daar is er veel over geklaagd. Ja. Ja, ik zat Sunny Bergman te interviewen. Die had een
alweer?
Alweer, ja. Die interview ik gewoon 1 keer per half jaar of zo.
Ja.
En die had een tros druiven voor mijn neus neergelegd.
Ja.
Ja,
en dan zij was de instigator.
Ja, ze had het neergelegd. En dan moet ik... Volgens mij begon zij zelfs op een gegeven moment met een druif te eten. En ondanks dat ik me had voorgenomen niet meer te eten voor een microfoon...
Ja.
heb ik toen toch ook 1 of 2 druiven gegeten.
Maar we kunnen dus nu wel...
En meteen een hoop klachten die daarop komen.
En we kunnen nu wel verklaren dat Sunny schuld was.
Sowieso.
Ja.
Sowieso. Okay. Hey Teun, het zonnetje begint te schijnen.
Ja,
en jij vroeg net al heel geïnteresseerd aan mij.
Ja. Waarom? Je hebt geen korte broek aan. Hoe zit dat?
Nou, ik vind dat er nog net te veel een frisje in de lucht zit... Je hebt zo de lucht waar nog dat ene frisje in zit.
Ja.
En op een gegeven moment is de lucht zo verzadigd van warmte. En als de lucht verzadigd is van warmte, dan gaat bij mij de korte broek aan.
Korte broekjesdag.
Ja, want dat is de korte broekjesdag. Want ik ben een warm pleitbezorger van de korte broek.
Ja?
Ja. Ik vind de korte broek fantastisch.
Ik had het er vanochtend nog met een vriend over, met wie ik om 7:30 vanochtend met dat frisje in het buitenbad lag. Over, ik zei van, ik ben benieuwd of Gijs vandaag een korte broek aan zou.
Ja, en?
En toen zei hij van... Hij zei, ja, nooit een korte broek in de stad, zei hij.
Helemaal niet mee eens.
En toen vroeg hij zich vervolgens af, doe jij het nou echt omdat je ervan geniet? Of ook... Zit er
als
ook
provocatie?
Ja.
Ik doe het puur en alleen dat ik ervan geniet.
Want jij draagt ook een korte broek in het concertgebouw, heb ik wel eens meegemaakt.
Zeker, absoluut.
Ja.
Nou, ik vind gewoon A, de korte broek heel prettig zitten.
Als en wie A zegt, moet ook B zeggen.
Als de lucht verzadigd is van warmte.
Van het frisje?
Van de warmte.
Oh, ja.
Als het frisje eruit is.
Zwanger van warmte.
Zwanger van warmte. En ik vind gewoon die zwangere lucht op mijn blote benen vind ik heerlijk voelen. En ik vind de korte broek mij gewoon heel goed staan.
Ja, en dan doe je daar van die Clarks onder met
sokken. Ik doe gewoon de Clarks sokken. Die ik altijd aan heb met twee verschillende sokken die ik ook altijd aan heb.
Vind je dat ook heel goed staan?
Ja, vind ik ook heel goed staan. Nou, ik vind wel op zich de schoenen onder de korte broek, dat is het grote probleem van de korte broek.
Maar
wat je daaronder moet dragen.
Nou, sandalen.
Ja, maar sandalen heb ik weer in principe een aversie tegen.
Oh.
Ja, ja. Nou ja goed. Ik draag ze op vakantie wel, maar ik zou in de stad sandalen.
Dat vind je dan weer...
Ja, maar goed, dat is heel persoonlijk.
Ja, dat is duidelijk.
Maar,
dit is allemaal heel
persoonlijk. Dan voel ik me dus heel erg bekeken en naakt.
Je hebt wel heel erg je eigen cultuur-universum.
Zeker, maar is dat niet waar we allemaal naar moeten streven?
Weet ik
Ons
niet.
Eigen cultuur-universum.
Ik streef naar gewoon opgaan in de grijze massa.
Nee, dat is niet waar, Teun.
Qua kleding.
Nee, want dan zou je gewoon hetzelfde hele saaie pak altijd dragen. Terwijl je juist ook af en toe een beetje uit de band wil
springen. De saaie massa draagt geen pak.
Nee, maar goed, jij wil juist ook af en toe een heel klein beetje iets extravagants aan.
Ja, maar net, extravagant. Zodra...
Ja, maar dit is misschien weer die dubbelheid die in jou spreekt.
Ja, dat zal het zijn.
Dat is weer het eeuwige conflict, het duiveltje en het engeltje op je schouder.
Och, ja.
Ja.
En dat dan op mijn tong piest.
Ja,
dat
is... maar ik ben dus gek op de korte broek.
Ja.
Ik vind hem heel goed staan. Ben
je blij met je benen?
Ja, ik ben blij met mijn benen.
Ja.
Ik vind mijn benen echt prima.
Ja.
En wat ik dus zelf... Waar ik dus persoonlijk heel erg tegen ben.
Jij persoonlijk, hè?
Ik persoonlijk, is de slipper of de sandaal. De slipper vind
ik... slipper.
Ja, ik ben meer pro-slipper dan pro-sandaal.
Nee.
Ja.
Oh.
Ja. Maar goed, bij een vrouw maakt niet uit, maar bij een man onder een lange broek. Dat vind ik echt... Ja, daar heb ik het echt moeilijk mee.
Met de slipper of de sandaal?
Ja, onder een lange broek, bij een man. Bij een vrouw kan het heel charmant zijn.
Ik ben eigenlijk wel gek op zo'n paar Birkenstocks.
En ook onder een lange broek.
Ook, ja. Vind ik echt goed staan. Maar ja, dat is dan meer ook de traditionele fashion-opvatting.
Leuk, hè? Hoe dat allemaal kan verschillen per persoon.
Ja, en dan gaan mensen nu straks ook in de comments... Ik ben het helemaal met Gijs eens.
Ik ben echt een Gijs. Wat me trouwens opvalt in de comments... dat mensen zich bijna altijd een Teun voelen.
Ja, maar mensen denken dachten al dat ze Gijs waren... en door ons nu beter te leren kennen voelen zich een Teun. En ik vind dat zielig voor die mensen...
Nou, ik heb ook het idee, omdat jij gewoon deze podcast hebt gekozen om flink met je neuroses te koop te lopen. En dat mensen zich daar toch automatisch in herkennen. En dat je er ook heel veel sympathie mee kweekt.
Terwijl ik zelf
dat
toch...
bang bent dat mensen je haten nadat je van je hart weer eens geen moordkuil hebt gemaakt.
Ja.
Maar volgens mij houden ze daarom juist van je. En herkennen ze zich ook in je.
Oh ja, iemand zei dat ook inderdaad op de socials. Van, ja. Ik dacht altijd dat ik een Gijs was, maar ik voel me nu toch meer een Teun. Zei ik, god, zielig voor je of zo.
Ja.
Zei ze, ach, nu ben ik tenminste niet meer alleen.
Oh, ah. Nou, dat is toch schitterend.
Ja. Als je het hoort, we zijn allemaal samen.
Is het eigenlijk een compliment als ze zeggen van ik voel me een Teun?
Ja, vind ik wel.
Ja, oké. Okay.
Ik hoor die jingle. Moet mijn week ook, nou.
Hallo, moet jouw week ook? De.
Huh?
De. Tuurlijk moet jouw week ook.
Oh, de. Oh, ik dacht de als lidwoord.
Nee,
de week.
De als uitroep.
Ja, oké. Okay. Ja, da.
Da.
Da. Ja, heb ik het hier niet echt over mijn diëten, maar ik ben nu aan zoiets verschrikkelijks begonnen dat... Ja,
Vertel eens even, wat is jouw diëten?
Mijn diëten, ja. Dus ik ben een... Ik heb er ook een paar keer over geschreven in de Volkskrant. Maar in feite doe ik alle mogelijke diëten. Niet alle, want er zijn variaties van anderen. Maar doe ik alle hoofddiëten. En nu doe ik dus... Deze hoeft gelukkig maar een week.
Mm-hmm.
En dat betekent dat ik overdag alleen maar sappen mag drinken.
Sappen?
Sappen. En 's avonds alleen soep mag eten.
Wow.
Ja, dus geen vast voedsel.
Jezus.
Mijn dochter zei al van het is eigenlijk een soort olfariet dieet.
Ja.
Ja, ik zei die neem ik op in mijn boek.
Ja.
Ik snap ook de logica er niet van. Waarom je. Dus ik had vanochtend paprika, komkommer, appelsap. Ja. Maar ik snap eigenlijk niet de logica waarom je er eerst allemaal sap van moet maken.
Nee. Maar ja. Als zij dat willen, prima.
Want meestal als je iets al vast eet, dan ben je eerder verzadigd.
Dus maar dat... nu ken ik wel mensen die inderdaad bijvoorbeeld op een sapkuur gaan. Ja. Dat duurt dan een week bijvoorbeeld.
Ja, dat doe
ik. Dit is ook een week.
Ja, dit is de befaamde sapkuur. Maar
dit is de befaamde sapkuur.
Het ergste daarvan was eigenlijk, dus ik moest al een beetje in de aanloop, moest ik me al een beetje voorbereiden, dus bepaalde dingen al wat laten vallen. Dus ik heb nu al 3 dagen geen koffie gedronken.
Maar dat is toch ook een sap?
Ja, maar dat is dan, je mag dan ook geen cafeïne en ook geen alcohol.
Huh? Waarom mag geen cafeïne? Daar word je toch niet dik van?
Nee, maar ja, omdat het dus... Het idee is een sapkuur. Het is
ontgiften.
Ontgiften.
Oké. Okay. Nou zeggen dat is een gif, cafeïne.
Nou zeggen alle wetenschappers natuurlijk dat het lichaam zichzelf al ontgift. Maar dat doet er niet toe.
Alle wetenschappers.
Nou ja, de wetenschap.
Ja.
Dat is de communist opinio. Er is altijd 1% die dat zijn de mensen die zeggen... Nou, het lichaam ontgift niet en er is geen klimaatverandering. Dat is één groepje...
Boze witte mannen.
Boze witte mannen die zich ook wetenschappers noemen. Maar in ieder geval, ik ontgif nog extra door alleen sap en soepen en geen koffie en geen alcohol. En nou, die koffie, ja, ik had een hele weekend had ik hoofdpijn.
Was dit het moeilijkste?
Ja.
De koffie?
Nou ja, ik moet nu nog een hele week, dus in die zin...
Ja, niet wat, maar dit... tot nu toe is dit het moeilijkste.
Ja.
En heb je nog schreeuwende honger de hele tijd?
Nee, maar ik ben nog maar net begonnen. En ik moet zeggen, dat hongergevoel... Als je gewoon weet, nou, ik ga nu honger hebben, dan is dat ook wel weer...
Dan omarm je honger.
Ja.
Ja.
Maar
dat is wat ik dus niet kan.
Nou, misschien doe mee deze week, Gijs.
Nee.
Ja, gezellig.
Nee, ik kan mijn honger niet omarmen.
Ja, dat kan je toch...
Dokter, ik kan mijn honger niet omarmen.
Kan je toch...
Proberen. Maar Tuin,
ja.
Koffie, hè?
Ja.
Fascinerend spul.
Ja.
Toch, vind je niet?
Ja, want het staat dus ook niet op de... Want hoe heet die oud schaatser?
Beetje Ritsma?
Nee.
Valko Zandstra?
Nee, die ook
Keesverkerk?
Van de Kinder Bueno.
De oudschaat. Is dat die dunne jongen die de 1500 meter heeft
gewonnen? Ja, met zo'n beetje zulk haar.
Beetje hippig?
Ja, in ieder geval heeft hij nu cafeïne-kauwgom op de markt gebracht.
Ja.
En dat is voor sporters. En dat komt dus niet op de dopinglijst, want cafeïne is gewoon iets wat je mag gebruiken.
Ja.
En wat ook niet...
Je mag ook koffie drinken als sporter.
Ja, maar dat is ook heel veel koffie.
Ja.
Ja. Terwijl het toch prestatiebevorderend is.
Oké.
Okay. Ja. Ja, dus het is fascinerend spul, omdat je dus toch ook als je dan niet drinkt, dan krijg je echt hoofdpijn. Dus dan merk je dat je dus wel echt verslaafd eraan bent.
Maar Teun, je kent mijn beroemde uitspraken over koffie, dat het mijn favoriete verslaving
ja,
is.
Ja, mijn ook.
Ik vind koffie echt de allerbeste verslaving die je kan hebben.
Ja.
Want het is tamelijk onschadelijk en het geeft gewoon de bevrediging die een sigaret, als je verslaafd bent aan roken, ook kan geven.
Dus ik zou ook zeggen, mensen, begin niet aan roken, begin gewoon aan koffie.
Begin aan koffie.
Ja.
Ga gewoon koffie drinken. Ja, dat is gewoon helemaal perfect.
Ik ken trouwens ook hele goede... Ja, het is dat ze nu deze week niet onze reclame mensen zijn, maar ik ken hele goede koffie.
Zeker, een hele goede koffie.
Ja.
Van jongens.
Ja.
En ik had laatst ook een interview met een schrijfster.
Nee.
Ja. En ik vroeg aan haar, wat vind je makkelijk aan het leven en wat vind je moeilijk aan het leven? En wat zij makkelijk aan het leven vond, was dat ze 's ochtends wakker werd en zin had in koffie.
Ja.
En dat is inderdaad, ja, dat is ook wel zo. Dat is gewoon zo'n duidelijk en makkelijk op te
lossen
gevoel.
Maar ik begin de dag nooit met koffie.
Nou, maar al ras gaat je eerste koffie erin, toch?
Ja, maar ik begin altijd met thee.
Ja.
Maar dat is dus die sterke Engelse thee.
Oké. Okay,
die mag ook niet.
Hangt tegen koffie aan.
Ja.
Ja. Nee, daar zit ook hartstikke veel cafeïne in.
Ja, maar dat is dus dan inderdaad...
Maar er is toch niks lekkerders dan die behoefte bevredigen?
Het is ook
bijna niks lekkerders.
Als ik dus werk met iemand die net begint als regisseur, dan moet ik meteen heel duidelijk de koffieregels vaststellen.
En wat zijn de koffieregels?
Nou, de koffieregels zijn eigenlijk vooral dat er als wij van A naar B verplaatsen, dat er zeker een kwartier ingeruimd moet worden om koffie te halen. En ik zei, ja, ik kan echt niet interviewen. Ja, dat is dan echt even divaatje Teun. Maar ik kan echt geen interview doen zonder dat ik eerst koffie heb gedronken.
Nee, dat functioneert toch niet?
Nee.
Maar wat erg dat je nu door die sapnaties op dat dieet bent gezet.
Ja.
Ja, je wil het zelf
Ik
natuurlijk.
Doe het zelf. Ik ben natuurlijk zelf mijn grootste natie.
Over naties gesproken, Tuin.
Ah, ik hoor een...
De bruggenbouwer.
De bruggenbouwer.
Wordt de bruggenbouwer weer eens in actie.
Oh ja. Unterleuten.
Unterleuten.
Ach, ja.
Gijs.
Nee.
Je moet nu even wat zeggen.
Nee, ja, dit is, we zitten dus nu in de boekenrubriek. Hè?
Ja.
En dit is een boek, dat heet dus Unterleuten. Vertaald vind ik een ontzettend lelijke titel, Ons soort mensen. Maar het is ook een moeilijk vertaalbare titel. Want Unterleuten is een dorpje, maar dat betekent natuurlijk ook als Unterleuten, dus onder mensen. En je zou ook nog kunnen zeggen als Untermenschen misschien, ja, zoiets. Ja. En dat hebben ze dan vertaald. Maar ons soort mensen, dat trekt mij gewoon meteen al niet.
Nee, ik zou het als onder mensen hebben vertaald.
Onder mensen. Ja. En kan het dan ook...
Met een haarspatie, dat het ook nog één woord zou
dat
kunnen zijn.
Dat het ook nog een dorp kan,
ja,
zijn, ja.
Nee, of en ook een woord als in ondermensen.
Ja, 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 ja. En ook, en, maar misschien
en ook een dorp.
Ook een dorp.
Ja.
We zijn
boven huizen, onder mensen.
Ja, 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 nou precies. Dus wij pleiten nu voor de haarspatie.
Ja, ja. Tussen onder en mensen. Ja.
We hebben een dorp.
Dat dorp. We hebben een...
Dorf.
Dorf.
Ja. We hebben een dorp. Ja, en dat dorp dat ligt 30 kilometer van Berlijn. En zo'n tijdje na de val van de muur zijn allemaal mensen daar naar dat dorp getrokken. Ook allemaal Berlijners. Die denken van ja, dat stadse leven, dat willen we niet meer. We willen gewoon in de vrije buitenlucht leven. En dat is dus een groep mensen die daar in het dorp komt. Maar er zijn natuurlijk ook oud-bewoners. Er zijn mensen die... En die mensen hebben over het algemeen de DDR meegemaakt. En die zijn op bepaalde manier door die DDR heen gekomen. Sommigen die waren dan gewoon groot in de partij. We schetsen de situatie van dit dorp... aan de hand van al deze verschillende personages. Dus elk hoofdstuk, en dat heb ik je al vaak gezegd... elk hoofdstuk is heel kort... 8 bladzijden, 10 bladzijden. Dus, en steeds krijg je dan een ander perspectief vanuit dus van een ander personage.
En samen vormen al die hoofdstukjes een dik Duits boek.
Samen vormen al die hoofdstukjes een dik Duits boek. En je voelt dus er is en onderhuidse spanning tussen de mensen die de DDR hebben meegemaakt.
Ja.
En tussen die nieuwkomers die dan denken van nou, ik kom van buiten, maar ik ga hier meteen bepalen hoe het hier allemaal gaat. Dus bijvoorbeeld één man... Die was eigenlijk altijd socioloog. Die was niet zo'n geschikt. Die was eigenlijk niet zo goed in zijn vak. Maar die was toch op een gegeven moment succesvol op de universiteit. Omdat hij heel goed was in het invullen van formulieren en subsidieaanvragen. Yeah. En die was nu naar het dorp gegaan. En dacht, ja, voortaan word ik vogelbeschermer. En wat gaat hij nou doen? Overal als iemand een aanvraag doet voor een nieuwe schuur... gaat hij zo'n epistel schrijven waarom dat niet mag... vanwege een bepaalde...
Die mensen bestaan echt.
Ja, vanwege een bepaalde blauwe kiekendief. Ja, ja. Dus dat is een verschrikkelijke figuur. Nou ja, en dan we krijgen dus al die personages. En eigenlijk, het mooie is dus, in elk hoofdstuk denk je... daar staat dus één personage centraal. Maar er wordt ook een ander personage genoemd. Denk je, oh, dat is echt een lul. En dan komt die persoon aan het bord. Denk je, oh, eigenlijk is hij toch wel sympathiek.
Dat vind ik wel verbindend ook.
Nou, dat lijkt verbindend. Maar dan opeens komt de omslag. Want dan komt er een man met een beamer. En dan wordt er een inspraakavond gehouden.
Mm-hmm.
Dan staat nog het zinnetje, ik heb altijd geleerd, mannen met beamers moet je niet vertrouwen. Ja?
Die knoop in onze oren.
Die knoop in onze oren.
Ja.
En die begint dan enorm plan te ontvouwen over hoe daar allemaal windmolens moeten komen.
Ja.
Nou, en dan blijkt dat sommige mensen uit het dorp, die hebben grond. Die moeten die grond misschien verkopen. En dan ontstaan er allerlei conflicten. Die man met, natuurlijk, de vogelbeschermer... die natuurlijk altijd de Duitse Groene heeft gestemd... is onmiddellijk tegen die windmolens. Ja, niet hier, dit is een Naturschutzgebied, weet je wel. Ja, en al die conflicten...
Die gisten.
En het leidt tot een heerlijk conflict... waarbij ook allerlei spanningen uit het verleden...
Met een apotheose?
Met een apotheose, maar die houden we gewoon even.
Ja,
voor
zeker.
Ons.
Ja. Dat is de clip.
Ja, maar het is echt... Ik moet je zeggen, het is een aanrader van onze eigen producer at large, Guusje de Vries.
Huh? Ik wist niet dat hij ook boeken las.
Nee, dat wist ik ook niet. Nee. Maar ja, die zei van, ja, Teun, jij...
Je had ook een keer een boek gelezen.
Ja, je zei, ja, toch van dikke Duitse boeken. Nou, dan moet je Unterleuten is. Ja, het is echt... En het heeft ook iets soapachtigs, omdat al die korte hoofdstukjes naar elkaar...
Ja, en al die personages.
Al die personages, die Duitse geschiedenis, maar ook al die conflicten die wij hier nu ook hebben over die windmolens, dus ook... vlijmscherpe maatschappijkritiek, daar houden we toch ook van.
Ja.
En humor. Ik zou zeggen, mensen, lees Unterleuten.
Ja.
Ja.
Het is grappig, ik interview de laatste...
Alweer?
Ja,
ja.
Het gaat maar door bij mij.
Ja.
De schrijver van Basharif. Dat is een Liberiaan die op zijn... Weet ik veel
Kleinzoon van Omar, zou Hanneke zeggen.
Ja. Die op zijn, weet ik veel, 2021 naar Nederland is gevlucht.
Ja.
En hier nu boeken schrijft. En hij had een boek over zijn eigen levensverhaal geschreven. Dat heet volgens mij Ongekende Liefde, als ik goed zeg. Maar goed, kunt u opzoeken thuis. En, maar toen hadden we het over Liberia, wat natuurlijk een staat is die ooit is opgericht voor de Amerikaanse vrijgemaakte,
slaven.
Tot slaafgemaakte, die vrijgemaakt waren. Ja. En die dan terug naar Afrika gingen en dan in Liberia gingen wonen. En wat dus tot vreselijke conflicten heeft geleid,
ja,
met de mensen die daar gewoon nog al die jaren gewoond hadden. En dat is altijd een schisma geweest. Ik vroeg ook aan hem van, weet je ook, als je in Liberia bent, weet iedereen, zou ik maar zeggen, of je afstamt van de oude tot slaaf gemaakt of gewoon de oorspronkelijke. Ja, dat weet iedereen. Dat is een breuklijn die je altijd houdt in dat land, die ook tot de meest vreselijke burgeroorlogen heeft geleid. Maar dat is eigenlijk ook vergelijkbaar natuurlijk ook met Israël en Palestina. En ook met Israël, dat als je dan zo'n gemeenschap hebt en er komen mensen uit die gemeenschap en die daarin, dat het dan voor decennia en misschien wel eeuwen,
ja,
nog voor een scheiding zorgt. En dat is toch fascinerend van hoe mensen gewoon, als je nou hebt over dat bubbel, hè,
ja,
dat je uit je bubbel moet.
Ja.
Mensen gaan niet uit hun bubbel.
Ja, behalve dat klopt. En ik merk ook als ik bijvoorbeeld voor Pointer voorheen, de Monitor voorheen, altijd wat.
Ja.
Als ik daar op reportage ga en dan als er iemand dan klaagt ergens over,
ja,
dan zijn altijd de tegenstanders die zeggen dan, als dat het geval is, ja, maar hij komt niet van hier.
Ja.
Dus eigenlijk als jij
een jas, ook, ja, zoals in Volendam.
Dus als jij ergens naartoe gaat, dan denk ik pas bij de derde generatie, ja, mogen die mensen ook ergens over klagen. Ja. Maar het enige verschil is natuurlijk dat hier ook nog de oude geschiedenis speelt van de DDR en wie had welke rol. Er wordt ook bijvoorbeeld gezegd, ja, iedereen die gewoon gewoon niet succesvol was, die gewoon niet mee kon op school, die ging toen de DDR was gevallen natuurlijk allemaal zeggen, ja, dat komt door het regime. Mm-hmm. En iedereen die wel succesvol was of die wel zijn school had afgemaakt, die had natuurlijk banden met de partij. Ja. Dus dat speelt dan allemaal. Ja,
dat zijn mensen toch een onmogelijke en onhebbelijke wezens, hè?
Ja.
En fantastisch.
Ja.
Vind ik. Ze kunnen ook muziek maken bijvoorbeeld.
Dus fantastisch en onhebbelijk tegelijk.
Allemaal.
Teun en Gijs.
Wist je trouwens dat Schuberter, die kon er niks van, wist je dat?
Ja, dat heb ik gelezen.
Ja.
Nou, hij heeft heel weinig te zeggen.
Oh ja, dus muzikaal was het heel goed?
Ja, heel veel. Ja. Moet ik even opzoeken hoor. En we kregen gisteren een tweet onder ogen.
Ja.
Even kijken hoor. Een tweet van Thierry Baudet.
Ja.
Ik luister vanavond een uurtje Schubert en word wederom getroffen door die merkwaardige combinatie van muzikaal talent, schuine streep, harmonieus, melodieus gemak enerzijds, en tegelijk dat volkomen gebrek aan poëtische zeggingskracht. Hij heeft werkelijk niets te melden at the end of the day.
Hey.
Ja, dat wist jij dat?
Nee, ik wist niet. Ik dacht ook van...
Ik zag Schubert als een van de 5 grote componisten.
Ja.
Helemaal verkeerd. Bij
het verkeerde eind. Had gewoon niks te zeggen. Nee. Het is muzikaal allemaal wel mooi en melodisch.
Ja,
en weet ik wat.
En gemakkelijk.
Ja.
Ja, ik heb bijvoorbeeld heel vaak naar de Winterreizen geluisterd.
Ja.
En dacht ik altijd van, wauw, te gek.
Ja, toch?
Maar nu denk ik ook eigenlijk, ja, wat een leegte eigenlijk.
Niks te zeggen.
Teun en Gijs vertellen alles.
Maar Teun, dit boek is dus Unterleute.
Ja.
En wie is de schrijver?
Julie C.
Julie C?
Ja, Z-E-H.
Z-E-H. En
ja,
dat heet dus in het Nederlands,
ons
voor de ongeletterde idioten zoals ik, die het misschien in het Nederlands zouden willen lezen.
Ik hoorde dat
ons soort mensen.
Ik hoor dat los van, ja, die misser met de titel, dat toch een goede vertaling is.
Oké, okay.
Ja.
Jij hebt het in Duits gelezen.
Ja.
Teun en Gijs, nu komt reclame.
Teun.
Gijs.
Ik ben gek op boeken lezen.
Ik ook.
Maar je kan mij ook 's nachts wakker maken.
Echt?
Voor, nou niet echt, maar bij wijze van spreken,
ja,
voor een boekje luisteren.
Oh, dat is lekker. Dat je met je oortjes in bed.
Oh, heerlijk.
Op een goede matras
en dan gewoon lekker naar een boek luisteren.
Oh,
dat is wat niks zeggen, zoals je vroeger ingestopt werd,
ja,
en je moeder jou een heerlijk boek voorlas. Dat is een sensatie van puur geluk.
En dan als ik echt ook een beetje moeite had met slapen, dan kreeg ik nog een glas warme melk met honing erbij.
Ja. Oh. Ik kreeg altijd, tot op hoge leeftijd, een zuigflesje met thee.
Oh ja, zuigflesje met thee?
Ja, maar echt tot mijn 9e of zo, denk
ja?
ik. Ja. Als ik ging slapen, dat herinner ik me
ineens. En werd je daarbij dan voorgelezen?
Ongetwijfeld.
Ja,
ja, met mijn zuigflesje met thee. Ik ben een infantiel wezen. Ben ik daardoor geworden.
Werd je dan voorgelezen? Waar las je dan voor? Bijvoorbeeld klassiekers, biografen of toch erotische fictie?
Ja, met dat zuigflesje met thee was ik dan heel veel erotische fictie aan het tot me aan het nemen. Ja. Gedragen door mijn moeder.
Want het mooie is dus, ja, en het, dat is nog niet eens alles wat Storytel te bieden heeft. Nee, hè? Dus
Storytel is eigenlijk...
Oh, wisten ja, mensen ja, al dat we eigenlijk over nee, Storytel aan het praten
als
waren?
Als kind heb je je moeder en als volwassene heb je Storytel.
Ja.
Zeg ik altijd.
Ja, en dat... Dat zeg ik, vind soms dat ik denk van Gijs, hou er nou eens over op.
Ja,
maar toch.
Dat gerebbel over Storytel.
Ja, ja, en over die moeder.
Ja.
Maar misschien is het voor de luisteraar wel handig om dat eens toch te horen.
Zeker. Ja.
Dus ik zei al, klassiekers, biografie, erotische fictie.
Ja, ja, misdaad, voor... persoonlijke ontwikkeling.
Oh.
Spanning, spiritualiteit.
Romans.
Romans, geschiedenis. En
korte
verhalen vergeten. Het zwaar onderschatte genre van het korte verhaal.
Hou je van het korte verhaal?
Ik leef voor het korte verhaal. Ja. Ik denk, als een verhaal al kort kan, waarom zou je het lang maken?
Mooi. Ja, ja, dat is eigenlijk Occam's Razor, hè?
Zeker.
Ja, ja. Dus en dan las jouw moeder jou dan ook korte verhalen voor?
Ja.
Ja? Dus het was...
Erotische
vandaag. Fictie.
Het was een zuigflesje met thee, erotische fictie of een kort verhaal.
Trouwens, nu hierover gesproken, ik moet opeens aan Fred Emmer denken.
Ja.
Want die schreef erotische verhalen.
Ja.
En zijn kleindochter, die heeft ons ooit...
Een mailtje gestuurd, dat ze nooit ruzie met haar vriend maakte.
Ja, 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 ja. Zo zie je maar hoe alles in elkaar grijpt.
Cirkeltjes rond.
Ja. Gijs, maar
Storytel.
Dus hoeveel boeken hebben ze nou ook alweer? Ik dacht 250.000.
Ja, je zou zeggen van ze hebben misschien wel 1.000 boeken in de bibliotheek. Ja. Misschien wel 10.000. Weet je, misschien hebben ze echt hun best gedaan. 30.000, 40.000 boeken.
Als je nou naar de OBA gaat in Amsterdam, ja, hoeveel boeken zouden daar
nou staan? Nou, minder dan Storytel in zijn bestand heeft. Die hebben 250.000... pak een beetje een 250.000 boeken in hun bestand
Zet
staan.
Ze maar eens allemaal achter elkaar.
Zet ze maar eens op
hoeveel elkaar kan je dan, dan heen en
hoeveel,
weer...
Hoeveel jaar heeft Ron Brandstede daarvoor moeten voorlezen?
Nee, hoeveel keer kan je dan heen en weer van Amsterdam naar Houten?
Nou, ik denk wel 10 keer.
Jeetje, ja.
Ongelooflijk,
ja,
hè?
Nee, maar Storytel... stel nou dat je nou denkt van, ja, ik weet niet zeker of ik het wat vind.
Wat, dat Storytel?
Ja.
Nou, dan kan je gewoon 30 dagen op proef doen.
Hoeveel kost dat? Hoe duur kost dat?
Niks.
Niks?
Nee, niks. Ik zweer het je.
Hoe dan?
Moet je even naar Storytel. Ik zeg even erbij met 1L.
Oh ja.
Net zoals beautiful.com/Teun en Gijs.
Storytel met 1L. Maar dat moet je dus niet opschrijven. Storytel, nee, met 1L.
De Storytel.com.
Ja.
Zeg erbij met 1L. /Teun en Gijs.
Ja.
Of doe een abonnement cadeau.
Ja.
Met een giftcard van 1,
ja, maar ik ben net aan
3,
het ontgiften.
6. Nee, geen giftkaart. Een gift.
Gift. Ja, ontgiften.
Ontgiften, oké. Okay.
Ja.
Van 1, 3, 6 of 12 maanden, ook wel een jaar.
Oké, okay, en wat kost dat?
dat kost gewoon wat het kost.
Om lekker links, lekker rechts in je witte wijk van te genieten.
Gaat goed met je thee, Teun?
Oh, heerlijk.
Geef verfijnde thee nou op een of andere manier de bevrediging die een lekker bakje troost je ook
heeft. Het heeft gewoon niet die oomf. Dus sterke thee heeft ook die oomf. Iets minder dan koffie, maar heeft toch die oomf.
Ja.
En het is hetzelfde als met... ik drink ook wel eens alcoholvrij bier. Omdat je denkt van, ja, ik wil bier drinken, maar toch ook niet.
Ja, heeft ook niet die oomf.
En dan denk je van, dus eigenlijk, dan zeggen mensen, ja, het is minder lekker. Het heeft niks te maken met lekker. Gewoon dat alcohol,
ja,
dat is gewoon... het plezier ervan.
Ja, en die maakt dat er iets, toch iets gebeurt in je hoofd.
En dat je ongeremd raakt en dat je daarom ook gewoon zes...
Ja, met koffie raak ik helemaal niet ongeremd.
Nee.
En toch wil ik dat ook hebben.
Ja.
Ik heb eigenlijk geen idee, want ik heb ook nooit dat ik bijvoorbeeld niet kan slapen als ik koffie heb gedronken. Of dat ik super energiek of wakker word als ik koffie heb gedronken. Heb ik allemaal niet. Maar toch heb ik het nodig om die koffie in mezelf te gieten.
Ja.
Heerlijk.
Maar ik heb dat wel met knoflook. Dat ik niet kan slapen.
Echt?
Ja, als je heel veel rauwe knoflook hebt gegeten.
Maar wanneer eet je nou heel veel rauwe knoflook?
Nou, als je bijvoorbeeld naar de Griek gaat en dan eet je heel sterke tzatziki.
De Griek.
Zorba.
Ja?
Ja, bijvoorbeeld.
En dan kan je niet van slapen. Ja. Maar wat zit er dan in knoflook dat
weet
doet?
Ik weet niet, maar dat is wel een op zich bekend fenomeen.
Echt waar?
Ja.
Maar dat mag je misschien wel in je sapkuur doen.
Ja, maar waarom zou ik nou ook nog eens niet willen slapen?
Misschien is dat wel een beetje dezelfde oomf als die koffie je geeft. Die knoflook.
Oh ja, dus dat ik...
Dat je ook toch
dat ik hongerig en stinkend door het leven ga.
En wakker, maar ook gewoon bevredigd.
Oké. Okay,
dat zou toch kunnen?
Ja. Gijs, de Deventer Mediazaak.
Ja, toen hebben we het hier maanden geleden over de Deventer Mediazaak gehad.
Ja.
Hoe heet ook weer die vrouw die het gemaakt heeft?
Iets weet ik niet.
Annegriet.
Iemand die je niet zo goed kan verdragen.
Wie?
Jij.
Ik kan hem best verdragen.
Oh.
Annegriet.
Ja, ik weet niet.
Ja?
Ik dacht dat jij zei dat je het niet zo prettig vond om naar haar te luisteren.
Nee, dat was iemand anders. Okay. Iemand anders die erg op mij lijkt.
Ja.
Nee hoor, ik vind Annegriet gewoon... Ik vind het gewoon ook wel leuk dat ja, ik kende Annegriet nog niet.
Nee.
En ineens is het van... Ik ben Annegriet, puntje, puntje, puntje. En ik heb deze podcast gemaakt.
Ja.
Op een gegeven moment wordt ze echt zo'n soort personage in je leven.
Ja.
Annegriet. En ik zat dus te denken, want het is dus... Ik vond het een hele erg heerlijke podcast om naar te luisteren.
Oh.
Ja. Je kijkt me echt aan hoe ik gek ben.
Nee, maar je ging terugkomen door Deventer Media zei. Ik had hem toch min of meer jou aangeraden. Dus ik ben toch bezorgd of jij het dan wel leuk vindt of niet. Dus ik wist nog niet waarmee je ging komen.
Ik vond het heel erg leuk. Je was helemaal niet bezorgd te zijn, Teun.
Ja.
Je kan ontspannen.
Ja.
Ik vond het heel erg leuk. Ik heb er met heel veel plezier naar geluisterd. En ik kon me ook helemaal vinden in de verontwaardiging die er uitsprak over het gedrag van Maurice de Hond voornamelijk.
De media die met hem op de
en
loop
En de media
gingen.
Die met hem op de loop gingen, precies. Maar daar was hij wel de aanjager van. Omdat hij alsmaar de klusjesman zat te beschuldigen... en Ernst Lauwers zat vrij te pleiten. Dat kon hem niet. Maar toen dacht ik ook van... Ja, het is ook wel a thin line between smart and stupid. Om even Spinal Tap te citeren. Je denkt van ja, wanneer is iemand nou... op een knappe manier voor de goede zaak bezig? En wanneer is het nou een doorgedraaide gek? En bij hem is het onderscheid natuurlijk nog redelijk makkelijk te maken... omdat hij ook zo actief... bezig was met de klusjesman beschuldigen.
Want daar ging het toch voor.
Ja, dat legde die Bas Haan op een gegeven moment ook wel goed uit. Dat hij zei van ja, zolang hij dat... Als hij dat maar niet had gedaan, was er eigenlijk niets van aan de hand. En bijvoorbeeld Lauwe zelf heeft dat nooit gedaan.
Ja.
Die heeft nooit hardop gezegd, ik denk dat de klusjesman het heeft gedaan. Maar ja, ik vind het toch wel... achteraf gezien is het heel makkelijk om het zo te zien. Maar ik vind het, als je daar middenin... Ik ken ook wel het gevoel dat je gewoon meegesleept raakt... door mensen die zich ergens tegen verzetten.
Ja, maar dat is dus misschien dan... Daarom is het misschien ook een les voor de journalistiek.
Ja.
Om toch gewoon helder te blijven nadenken. En ook gewoon de bepaald soort basisprincipes aan te blijven houden. En het grappige is dat die Bas Haan, want die ging eerst ook mee.
Ja, die heeft de switch gemaakt.
Die is een van de eerste die de switch heeft gemaakt.
Ja, en je had ook nog heel fascinerend het echtpaar Wisefish.
Ja.
Ja.
Maar dat vind ik ook zo raar, want dat waren dus...
De grafoloog uit Almere.
Waarom loopt iedereen achter... Ik bedoel, is de grafologie überhaupt een...
Een erkende wetenschap. Ja. Ja, want de politie maakt dus heel veel gebruik van hen.
Ja.
Ik heb ook wel eens een artikel over ze gelezen. Ik vind het fascinerende mensen. Ja. Zo'n oud echtpaar. En dan zien ze van dat iemand iets heeft geschreven, een briefje.
Hier kan ik niet mee leven.
Ja, en helemaal van, hij heeft een narcistische persoonlijkheid met schizofrene kantjes en zo, toch?
Ja.
Maar mag niet nou, hè, accent.
Nou, ik niet, maar jij misschien
je
wel.
Je kijkt heel verschrikt. Je kijkt heel angstig om je heen.
Ja.
Ja.
Accenten nadoen mag niet meer.
Dat is toch eigenlijk raar, want ze praten met zo'n soort accent.
Ja.
Zouden mensen ons accent ook niet mogen nadoen? Dat is niet een soort heel bekakt en Amsterdam-Zuidisch mogen praten.
Zuidisch.
Zuidisch.
Ja, nou, ik heb nooit in Amsterdam-Zuid gewoond.
Maar goed, zij zijn als eerste, waren ze heel erg in de onschuld van Lauwers gaan geloven.
Ja.
Zij hebben de draai dus ook gemaakt. Maar ja, op basis van wat? En ik vond dus ook...
Nou, op basis waarvan, dat was duidelijk, dat was op basis van het DNA-materiaal.
Ja, op basis van DNA-materiaal. Maar Annegriet heeft dus ook Maurice de Hond geïnterviewd. In een heel koud huisje, omdat hij het hele huis als een gek aan het ventileren was. Want inmiddels was hij met
zijn
aerosolen-obsessie bezig. Het is een obsessieve man. Ik zou heel graag zo'n psychologisch rapport van hem willen lezen eigenlijk. En, maar ik vond eigenlijk dat hij heel weinig aan bod kwam zelf in die podcast.
Dus nou, waarschijnlijk heeft hij haar één interview toegestaan.
Ja, maar dat zal dan toch wel anderhalf uur geduurd hebben. Ik denk dat hij misschien 6 minuten te horen is geweest in al die afleveringen.
Wilde hij het ook nog over Claudia de Breij hebben?
Nou, ik vond het gewoon heel... ik ben gek op Claudia de Breij, hè? Ja. Dat wil ik even zeggen. Maar Claudia de Breij heeft gewoon zo'n sterke drang om liedjes te maken voor mensen.
Zij heeft heel
eerst
ruiterlijk...
een liedje gemaakt.
Ja, maar ze heeft eerst een liedje gemaakt voor
Maurice de Hond.
Voor Maurice de Hond.
Tegen de klusjesman.
Tegen de klusjesman, in de tijd dat het eigenlijk niet meer mocht. Of hij mocht niks meer zeggen. Toen gingen allerlei mensen in de media wel nog steeds opnemen voor hem en tegen de klusjesman. Ja. Toen heeft zij, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Theodor Holman... heel netjes gezegd, ja, ik heb dat fout gezien enzovoort.
Ja, ik snap ook niet meer waarom ik dat gedaan heb.
En dat vond ik echt prima.
Ja.
En toen kwam er dus nog weer een lied overheen.
Ja, voor de klusjes, man.
Ja. En ja, dat had volgens mij niet echt goed.
Misschien één liedje te veel.
Eén liedje te veel.
Ja.
Ja, ik vroeg me af, wat, want jij wilde hier heel graag nog een keer op terugkomen. Dus ik vraag me heel erg af, welk punt wilde je daar nog heel graag maken?
Het punt dat ik heel erg wil maken is dat ik ja, snap hoe je terugkijkend kan zien wat er allemaal is fout gegaan. Maar toch ook zie dat het moeilijk is om dat helemaal in te schatten op het moment zelf. Omdat mensen die tegen het systeem vechten, hebben ook iets heel aantrekkelijks. En interessant, en zijn vaak ook wel weer met een goede zaak bezig natuurlijk. De podcast een beetje scheef vind. En dat ik meer Maurice de Hond had willen horen. Desnoods zijn eigen graf gravend. Of desnoods de onzin spuiend die hij gespuit heeft. Die ook in mijn aanwezigheid een keer een avond lang heeft zitten spuien. Wellicht. Maar dat had ik hem wel willen horen doen.
Ja.
Wat dan als al die argumenten van hem waren tegen het Openbaar Ministerie en over opgepropte bloesjes her en der en zo. Dat had allemaal wel weer weerlegd kunnen worden. Maar ik dacht, ze heeft hem gesproken. Ik vond het een beetje karig.
Oké. Nou ja, kijk, wat ook een rol speelt is dat toch de meeste journalisten zijn gewoon ontzettend lui.
Ja.
Dus die lopen dan achter zo iemand aan.
Of ze moeten ontzettend hard werken.
Ja, nou, maar dat is dus zo'n Bas Haan. Ja. Maar ik bedoel, die doet dat wel. Maar er zijn natuurlijk heel weinig mensen die ook dan denken van, nou, ik ga er echt dezelfde rapporten opvragen. Ik ga zelf kijken.
Die gaan er eens even echt in zitten neuzen.
Ja, want ik begreep dat Peter R. de Vries ook vrij snel
De draai heeft gemaakt.
Ja. Omdat dat natuurlijk ook iemand is die gaat dan gewoon kijken van, nou, wat zijn dan de stukken? Ja. En heel veel van die anderen, die zeggen, de klusjes, man, weet je wel? En dan gaan ze weer zo'n...
Hey, en weet je, Teun, toen kregen we daarna de affaire Siewert van Linde.
Ja.
Die natuurlijk een heel andere affaire is, maar ook iemand die ineens zo in een heel ander licht kwam te staan.
Ja.
Die, en daar ben ik dus persoonlijk mateloos door gefascineerd, heel fel verdedigd werd op Twitter door Rosanne Herzberger.
Ja.
En toen vroeg ik me af, waarom verdedigt zij hem zo fel? Nou, dat weet ik tot op de dag van vandaag niet, dus daar kan ik niks over zeggen. Maar misschien kan ze daar nog uitsluitsel over geven. Kent ze hem goed of heeft ze meer kennis dan wij? Of heeft ze aanwijsbare dingen in het artikel uit de Volkskrant die ze zo slecht en onjuist vindt dat ze het stemmingmakerij vindt? Ja, en toen door dit alles moest ik ook heel erg aan de affaire Weinrep denken.
Oh ja.
Ja, daar had ik toen weer heel veel schik in.
Oh ja, daar is ook zo'n heerlijk boek over geschreven.
Daar is ook een heerlijk boek over geschreven van Regina Grütter.
Ja.
En Weinrep was een soort wonderlijke Joodse rabbijn of neprabbijn die zogenaamd in het verzet had gezeten, maar eigenlijk fout was geweest en zich daarna als gynaecoloog heeft gevestigd, maar eigenlijk helemaal geen gynaecoloog was. En ja, een soort heel raar web van leugens en bedrog om zichzelf heen spon. En die heel fel verdedigd werd door sommige mensen. Door Renate Rubinstein en haar echtgenoot en daarna ex-echtgenoot Aad Nuis.
Ja.
Door Gerard Reve had het Aad Muis genoemd. En aan de ene kant, die waren voor hem om een of andere reden. En aan de andere kant W.F. Hermans, die was dan heel erg tegen hem. Ja, dat waren ook van die kampen en gewoon het geloven in iemand.
En dit is dat we een hele andere cliffhanger hebben. Maar speelde jouw moeder hier nog een rol in?
Nee.
Nee, die heeft zich er helemaal buiten gelaten.
Ja, volgens mij wel. Maar kunnen we wel even vragen. Ja,
dit is fascinerend.
Ik had ineens zin in zo'n...
Maar het is wel grappig
omdat... In zo'n grote zaak. En ik wil nog Maurice de Hond, nog Siewert van Linde met Weinrep vergelijken. Maar het leek me zo ook als weer zo'n soort grote zaak was, waarin iemand door een groepje columnisten werd geloofd en door een ander groepje columnisten niet werd geloofd, dat die dan de hele tijd tegen elkaar ingaan schrijven en twitteren.
Ja.
Dat lijkt me gezellig als dat weer gebeurt.
Maar nu is het toch meer zo dat iedereen gewoon tegen Siewert is. Behalve dus Rosanne Herzberger.
Ja, misschien kunnen er nog wat meer mensen voor hem opstaan. Dat lijkt me leuk.
Ja. Mochten jullie dus behoefte hebben om voor Siewert van Linde op te nemen, ga je gang.
Hallo jongens.
Hallo man.
Hallo Hanneke.
Geniet je van het zonnetje? Jongens.
Nee, we zitten. Ik geef les vandaag.
Echt waar?
Oh ja?
Waarin?
Ja. In interviewen.
Oh leuk. Aan wie?
Ja. Aan drie leerlingen.
Oh leuk. Ben je daar gewoon voor in te huren?
Ja, daar ben ik voor in te huren als je.
Misschien wel een leuke tip voor de luisteraars.
Ja.
Gratis reclame.
Oh, maar dan moet ik natuurlijk weer betalen.
Nee, dit is onze wederdienst voor jou.
Oh, wat goed.
Ja, Teun, ik wou mijn moeder een bon gaan sturen. Maar toen dacht ik vraag gewoon even waar ze een bon van wil. Weigert ze.
Echt waar?
Ja,
ik wil van mijn kind geen bon.
Oh, wat wil je van je...
een tegel. Nee, we zouden niet meer bewuste tegels aankomen.
En wat wil je van je kind wel dan?
Nou, liefde.
Liefde. Aandacht.
Ja, aandacht. Ik kwam vanochtend in de Cornelis Schuitstraat.
Ja.
Gijs wel bekend, ja. Onze winkelstraat.
Ja, tegenwoordig overgenomen door aliens.
Door aliens, nou, ja. Dan kwam ik een alien tegen.
Ja.
Die een vriend was van Teun, maar ik ben zijn naam vergeten. Oh. Lahiel of zo. En die sprak mij aan met hallo jongens.
Oh, ja geweldig. Mam, je bent een begrip aan het worden. Eindelijk, ja. Op je oude dag.
God, hoe zou het met Lahiel zijn verder?
Nou, dat weet jij toch wat?
Hoe vriend? Heet die? Nee, ja. Lahiel? Ken je niet zo iemand?
Oh, Lahiel. Is het een programmamaker, een regisseur?
Nou, ik weet verder niks van hem. Hij is een heel klein beetje getint, heel knap.
Ja.
Dat is toch grappig, hè, mam? In Cornelis Schuitstraat, hoef ik aan jou niet te vertellen, want jij weet, maar even aan de luisteraars. Dat was vroeger, toen wij er woonden, was het nog een gewone winkelstraat.
Ja.
En nu heeft het nog met een melkboer en een groenteman.
Hoe heet dat? Dode man of zo?
Dode man, ja. Groenteboer, dode man. En de kraaienvanger. En de
Avezaten?
Vork. G van Avezaten, banketbakker. Nou, Nan, van Dam. De
nee, niet Vork, Nan.
Nam, ja, Nam.
Ja, maar ja, Van Dam precies. Zit er ja. Nog steeds.
Van Dam zit er, ja, maar dat nee. Is nu ook een soort spiegelpaleis geworden.
Van Nicolette.
Van Nicolette, maar ja. haar vader dreef die slagerij.
Nee, dat is niet Van Nam.
Nee, van Dam. Van Dam.
Van Dam,
ik was inmiddels bij Van Dam aangekomen. Ja, maar goed, dat het nog steeds diezelfde trekken heeft, die straat. Maar dan helemaal met PC-hoofdtractors.
Gaat dat hier in de Watergraafsmeer ook gebeuren?
Nou, ik denk dat het voorland is van de Watergraafsmeer. Want zoals ik altijd zeg, Watergraafsmeer is het Amsterdam-Zuid uit mijn jeugd.
Zoals Nederland altijd soort 10 jaar achter Amerika aan huppelt... Ja. Huppelt de Watergraafsmeer 10 jaar achter Amsterdam-Zuid aan.
Ja, of 30 jaar achter Amsterdam-Zuid aan. 20 à 30 jaar.
Zouden dit soort straten nou ook bij jullie luisteraars in andere steden dan Amsterdam?
Nee, maar dat vinden ze toch leuk, een beetje exotisch verhaal van hoe dat dan gaat bij die elite.
In dat verre Amsterdam.
Ja.
Ik weet het niet, mam, of dat bijvoorbeeld in Zutphen ook zo is. Of je daar een straat hebt die heel Porsche is geworden.
Het is wel zo dat...
Daar ben ik wel benieuwd naar. Daar
ben ik ook wel benieuwd naar. Goeie vraag, maar kunnen onze Zutphense luisteraars daar misschien even een mailtje over sturen.
Heel leuke stad, Zutphen.
Ja. Maar wat wil je zeggen, Teun?
Nou, dat ik, als ik naar een stad, een weekje naar een andere stad ga... dan kom ik altijd in de Watergraafsmeer van die stad terecht. Ik ben in de Watergraafsmeer van New York geweest... in de Watergraafsmeer van Kopenhagen. Er is overal...
Omschrijf die Watergraafsmeer eens.
Nou, die Watergraafsmeer... Kijk, je ziet dat Hanneke is...
Ja, een interviewcursus.
Interviewcursus, dan gaat ze meteen zelf ook weer helemaal los.
Ben je weer helemaal scherp.
Oeh, ik word helemaal nerveus. Ik word nu door Hanneke Groenteman geïnterviewd.
Nou.
Nou, dat is dus... mensen die het goed hebben, die wel een soort links levensgevoel hebben. Er zijn altijd, mm-hmm. zijn overal barretjes met espresso macchiato's en havermelk. En er zijn mensen van een jaar of 30 waarvan ook mannen met draagzakken met baby's rondlopen.
Ja. Ik vind je cursisten wel lawaaiig, mam, op de achtergrond.
En jong, ik heb die deze vrij jong zijn.
Is het speelkwartier op je cursus?
Het speelkwartier, ja.
Hey, mam, we hadden nog 2 dingen die we met je moeten bespreken. Eentje, daar wist je nog niet van, die hebben we net in de uitzending. Had jij een positie in de affaire wijnrap?
Nee.
Had je daar een mening, geloofde je hem of geloofde je een standpunt? Of heb je daar nog in gemengd op een of andere manier?
Nee, heb ik me helemaal niet in gemengd. Ik heb wel die boeken gelezen van wijnrap, maar dat vraag je niet.
Oh ja, dat is inderdaad waar. Hij had inderdaad een soort autobiografie, een soort memoires had hij geschreven.
Ja. Het was Renate Rubinstein tegenover Hugo Brandt-Corstius, of niet?
Nee, tegen Weef Hermans. Waarschijnlijk Hermans. Ook tegen Hugo Brandt-Corstius, want die was altijd tegen Renate Rubinstein. Maar Hermans en Renate Rubinstein met Aad Nuis waren de 2 grote kampen.
Waarom waren die mannen eigenlijk altijd tegen Renate Rubinstein?
Nou, Hugo Brandt-Corstius, omdat hij eerst iets met haar had en daarna voor eeuwig ruzie met haar. Maar wat weet je, man?
Ik weet ook niet meer precies wat de kwestie ook weer... Het ging over een lijst.
Hij had zogenaamd Joden geholpen, maar ze achteraf eigenlijk meer aangegeven. En daar dan weer na de oorlog over gelogen. En dan de ene helft geloofde hem en de andere helft geloofde hem niet. En ik moest daaraan denken, naar aanleiding van die hele Maurice de Hond-zaak. Wat anders is, maar wel zo'n soort kluwen van media-aandacht... en mensen die iets geloven en die iets niet geloven.
En op een gegeven moment heb je alleen nog maar je onderbuik... dat je denkt, ik vind die wijnrap gewoon toch een enge man.
Ja, of juist niet. Of ik vind hem juist een hele goede verzetsheld.
Maar in mijn geval, dat ik vind toch zo'n oude, beetje viezige man, ik weet niet.
Ja, en dan had ze dan ook gevestigd als gynaecoloog, wat hij helemaal niet was.
Ja, precies. Ja. Ik heb een
maar tegelijkertijd slechte vibe. Tegelijkertijd is dat juist het gevaar. En dat is wat er dan gebeurt. Dat precies. Mensen hebben dan een slechte vibe. Want dat was natuurlijk met die klusjesman. Ja. Was dat ook. Denk je, ja, dan hebben ze dus een goede vibe bij iemand die het eigenlijk gewoon gedaan heeft. En een slechte vibe bij iemand die wordt beschuldigd. En zo kan iemand zijn hele leven ook verwoest worden.
Heel gevaarlijk. Onderbuiken zijn heel gevaarlijk.
Onderbuiken, maar we hebben ze nou eenmaal, hè, man?
We hebben ze. En ze, af en toe horen ze zich. Mijn slaapt nu wel veel, hoor. Maar
gelukkig.
Af en toe horen ze zich opeens.
Maar dan hebben we ook nog de affaire.
En andere affaire.
De affaire Haaien en Manon onderbuik. Thomas.
Wacht. Onderbuik.
Ik wil over Haaien gesproken. Ik heb ook een onderbuikgevoel bij Haaien van der Heijden.
En wat is je onderbuikgevoel daar?
Ik weet niet, het rommelt. Ja, ik heb een interview met hem gelezen.
Maar Gijs heeft
maar ik heb een fantastisch interview met hem gemaakt ook, hè? Een jaar of twee geleden.
Ik geloof dat ik dat heb geblokkeerd.
Oh, dat moet je nog maar een keer luisteren. Dat was een van mijn beste interviews.
Oh, Al zeg ik het zelf.
Nou,
ja, maar
goed.
Het kan nog heel slecht
zijn.
Je kan ook dat je zegt van, nou, ik score altijd een 4,5 en nu heb ik een 5. En dit is een van mijn beste interviews.
Nee, maar dat met Haaien Thomas. Of Haaien van der Heijden moet je maar even terugluisteren.
Maar nu dan Haaien Thomas.
Maar de andere is Haaien Thomas.
En Manon,
De vader van Manon Thomas.
Ja.
Ben je daar?
Je hebt een aantal Thomas een beetje door elkaar gehaald.
Nee, maar misschien...
moeten we helaas zeggen.
Weet je dat Manon Thomas, die is geboren als Maria Ursula de Haan. Toen is ze op een gegeven moment getrouwd met Forrest Thomas. En toen heeft ze de naam van haar man aangehouden.
Het is niet waar.
Ja. Het is eerlijk waar.
Oh, wat erg.
Daarentegen had je de medewerkster van NCRV's Hier en Nu, Nushka Thomas.
Ja.
En die...
En dat was wel...
Dat was wel degelijk de dochter van Haaien Thomas. Oh, dat, en dat is nog steeds waarschijnlijk. Gehaald. Ja.
Ik zat wel warm.
Ja, je zat heel warm.
Zijn ook wel een beetje dezelfde types.
Je zat wel warm met dat de namen Thomas op elkaar leken.
Nushka Thomas, natuurlijk.
Wat verhelderend, hè, dit.
Och, en dat de naam Raya Lisanski ook weer terugkomt.
Precies.
Dat vind ik ook zo fijn.
Maar, heel fijn. Ja.
Maar Maria Ursula de Haan heet ze dus eigenlijk.
Ja, Manon. Dat is net zoiets als Mariska Jaski.
Mariska en Kiki Jaski. Ja. Ja, weet je trouwens wat Teun zich altijd afvroeg over Raya Lisanski? Dat hebben we wel eens besproken in deze podcast, maar ik zal het nog even ophalen voor jou. Ja. Nou, zij was ook de vaste kok in Koffietijd, daar had ze een kookrubriek.
Ja,
en Teun vroeg zich altijd af of ze eigenlijk lekker kon koken, maar speciaal voor die kookrubriek vies kookte. Of dat ze ook oprecht niet lekker kon koken.
Ja, maar volgens mij hebben wij haar die vraag ook voorgelegd.
Ja, we hebben haar gebeld toen voor ons radioprogramma.
En volgens mij heeft zij toen gezegd dat ze eigenlijk lekkerder kon koken dan ze op tv deed.
Ze moest altijd met de peterselie uit de vriezer moesten koken. Omdat dat dan van het merk was dat het sponsorde. Nou ja, man. Zo zit de wereld met verhalen.
Ze was ontzettend leuk.
Hele leuke vrouw. Ja. Hele leuke vrouw.
Ja.
Ze is ook Joods, geloof ik.
Nou, precies. Daar ga je al.
Daar ga je al. Over mijn rap gesproken.
Ja.
Nou, man. We zijn weer bij. We gaan volgende week verzinnen wel weer een cliffhangertje. Groeten aan je cursisten.
Dankjewel.
Doeg.
Teun en Gijs. Nu komt reclame.
Teun.
Ja, dus.
Echt, ik haal het niet meer van de spanning.
Wil je hem nog één keer horen?
Ja. Die schitterende melodie van Dave Stewart. Had jij liefde voor de Eurythmics, Teun?
Nu pas.
Nu, sinds je deze doos hebt gekregen?
Ja, niet sinds deze doos, maar laten we zeggen een jaar of twee of zo.
Oh, wat grappig.
Ja.
Hoe zijn ze toen ineens in je leven gekomen?
Weet ik niet.
Oké.
Nee, maar opeens dacht ik... Ah, liedjes. In de jaren 80 had ik een ontzettende hekel aan de jaren 80 muziek.
Ja.
En met al die elektronica en zo. En dan komt het dus... Ja, dan verstrijkt de tijd. En dan zie je dus... Want het rare is... Dat
dan drijft het goede, blijft bovendrijven.
Ja,
komt bovendrijven.
Komt bovendrijven. Denk ik, nou, dat was toch eigenlijk toch wel echt goed.
Ja, misschien is de jaren 80 wel het grote hervonden decennium. Want in de jaren 80 bestond er een heel diep gevoel over dat het allemaal slecht was wat er in de jaren 80...
In de jaren 80 zelf ook,
ja,
hè? Ja.
Ja.
Ja, maar bedoel je, zoals Toto Africa en zo, weet je wel. Dat is dan ook opeens, wordt dat op allerlei feestjes gedraaid.
Ja.
Maar dat is toch eigenlijk gewoon verschrikkelijk.
Ja, dat is afgrijzelijk.
En er waren altijd van die slappe mannen die dan van die muziek maakten altijd.
Ja.
Met dan, weet je wel, dan wel lang haar, maar niet ruig. En dan een beetje zo...
Dat is wel heel glad.
Heel glad, ja. Peter Cetera.
Maar goed, je had dus ook die remix met het nummer Sweet Dreams Are Made Of This.
Ja.
En die klinken nu uit deze doos van Mad Sleeps.
Ja, en nou denk je van, dat zei je al, daar past geen... Ja, daar past, als ik dan denk aan een baby, er past misschien net een babymatrasje in.
Ja.
Maar dat was het niet.
Het waren ook geen eikenhouten pootjes, heb je al gezegd. Nee. Wat was het, Teun?
Nou, wat is er belangrijk bij slapen? Het matras en...
De deken.
De deken, zeker. Maar dat is het ook niet. Het is een kussen.
Ach.
Ja.
Ook heel belangrijk.
Ja.
Ja.
En ik moet je zeggen, Gijs...
Teun.
Dit is echt een verrukkelijk kussen van Mad Sleeps.
Ja?
Ja. En,
hoe slaapt die, Teun?
Heerlijk. En vooral, kijk, ik ben een heel makkelijke slaper.
Ja.
Maar mijn vrouw heeft wel eens last van nekpijn en ook van hoofdpijn.
Ach.
En die heeft een hele... Zei, ja, ik heb al een heel leven van kussens achter de rug, maar dit is echt het kussen.
Echt?
Dat zei zij vanochtend. Ze zei, en ik zei, je mag dat ook gewoon in de commerciële boodschap meenemen.
Wow, dit klinkt zo oprecht.
Ja, en zij is nogal principieel, dus zij zou nooit zomaar... Nee.
Hey, Teun, het totale lichtcomfort, hè? Voor hoeveel procent wordt dat ongeveer door een kussen bepaald?
20%.
Niet?
Ja,
1/5.
Ja. Ja. Echt zo'n alfa.
Dus je hebt zeggen, het totale lichtcomfort.
Ja, ja. En heb je van het totale assortiment.
Van het totale assortiment. En heb je dat hele kleine kussentje.
Ja.
Maar dat bepaalt 20% van het totale lichtcomfort.
Dat vind ik ook altijd zo grappig als mensen zeggen van... Weet jij dat de warmte van je lichaam... voor 80%. Nee, wat zegt ze nou? De warmte van je lichaam wordt door 80% bepaald door je hoofd.
Ja.
Dus als ik in de winter met een naakt door de sneeuw stap met alleen een muts op, dan voel ik me nog steeds warm.
Voor 80%.
Voor 80%.
Ja, bullshit natuurlijk.
Ja, dat is
maar die 20% van het kussen,
dat
is waar.
Dat is waar, ja.
Dat is waar.
En dat kan dus, en daar heeft dus mijn vrouw nu dus al ervaring mee, nek- en schouderpijn voorkomen.
Lekker hoor.
En wat het namelijk is, dat is mijn ervaring, het is en stevig en zacht. En die combinatie is moeilijk.
Ja, zeker. Maar dat is wel net de combinatie die zou zeggen, de essentie is van Mad Sleeps.
En van nog stevig en zacht.
Ja, omdat dat matras ook stevig en zacht
en
is.
En van jou eigenlijk ook.
En van mij ook.
Ja.
En dat matras kan je ook aan de ene kant stevig, aan de andere kant zacht, kan je combineren dat het een lieve lust
dus
is.
Dus zij zijn altijd aan...
Zij zijn de stevig en zacht genieën.
Ja, zij spelen dat spel van stevig en zacht.
Ja, maar ze hebben dus een uniek kussen ontwikkeld dat voor de perfecte support zorgt voor zowel rug als zijslaper. Ben je rug of zijslaper? Pistool op de borst.
Oh. Ik ben een zijslaper.
Ik ook.
Zijn er überhaupt...
Ja, precies.
Alleen als je gewoon vanwege een van de...
Ja, als je zo obese bent dat je de hele tijd op je rug moet liggen.
Ja.
Maar goed,
je hebt ook nog buikslapers, maar dat wordt steeds minder.
Teun, dat kussen is 12 centimeter dik.
Ja.
Maar, als je nou zo'n kussen hebt, hè...
Ja.
Wat dus gewoon eigenlijk je leven beter maakt, in een paar woorden.
Ik zou zeggen, dan leg ik zo €300 voor neer.
Precies.
Ja.
Maar dan heb je dus al meer dan 3 van deze kussens.
Nee. Ja. Wat kost het dan?
€89.
Voor een kussen?
Dat is niks. Niks. En Teun, het kan nog goedkoper.
Oh ja. Oh, we hadden het natuurlijk al een keer over de korting op het hele assortiment.
Precies.
Maar daar vallen de kussens natuurlijk ook onder.
Is het het hele assortiment of is het het hele assortiment?
Ik denk dat het hele assortiment is.
15% korting met de keuken, met de code. Met de code.
Ja. Teun en Gijs.
Teun en Gijs. www.mat.sleeps.com.
De Storytel is met 1 L, maar Mad Sleeps met 2 T. T's
en een A.
Ja,
logisch.
Ja.
Okay,
om lekker links, lekker rechts in je witte wijk van te genieten.
Zou je zelf wat trekken in soep?
Oh, ik heb trek in de koffie.
Zou je niet zin hebben gewoon een lekkere biefstuk nu als recept te geven? Een lekkere biefstuk met friet, een zelfgemaakte mayonaise en zo'n knapperige salade met heel veel vinaigrette.
Oh ja, ja dat heb ik. Ja, ik heb dus laatst bij Rijssel gegeven.
Ja.
Côte de Boeuf. Ja, het enige is, ze hadden daar krieltjes in plaats van friet.
Oh.
Ja, vind ik jammer.
Ja.
Ja. Maar voor de rest, oh, wat een verrukkelijke zaak.
Ja.
Echt, er was nog, mocht je om 8 uur weg zijn.
Ja.
Dus ik heb van 6 tot 8 heb ik 4 gangen gegeten.
Heb je vlees naar binnen zitten
en kopen. En heel veel alcohol. En dan sta je om 8 uur sta je gewoon op straat. Je kan nergens meer heen.
Oh.
En je bent gewoon in 2 uur heb je gewoon 4 gangen en heel veel alcohol. Dus het was, ja, ik ik plofte uit
je
elkaar.
Je had het niet meer.
Nee.
Oh, wat heerlijk, Tuin.
Ja,
maar daarom ga je nu als recept soep geven.
Ja, ja. Ik zit dus
om het
nu...
even lekker te maken, ja, ik dit
zit
alles.
In, ik zit nu in de sap- en soepweek. Ja. Week.
Ik heb een hele moeilijke relatie met soep.
Nou ja, je had ook een hele moeilijke relatie met aubergine.
Zeker.
Die is nu...
Ja, maar kijk, met aubergine was het zo dat ik het gewoon niet zo lekker vond.
Ja.
En die relatie is inderdaad sterk verbeterd door de recept die je hebt gegeven. Ik ga die gevulde aubergine weer eens maken trouwens.
Ja.
Maar met soep vind ik het lastig dat het... ik vind het geen eten en geen drinken.
Ja.
Dus dat kan mijn geest niet zo goed verdragen.
Dreten.
En dreten. Jijn. En het, ja. Is, het is zo...
Je maakt een lepelgebaar.
Unisono qua smaak. Je neemt een lepel soep en dan nog een lepel soep. En dat is dezelfde smaaksensatie.
Maar dan maak ik voor jou, die mag ik dan zelf niet eten. Maak daar echt een verrukking. Ik doe dan zo'n opbakbrood.
Ja.
Die snij ik dus zeg maar 3/4 door.
Ja.
En dan maak ik een mengsel van olijfolie, knoflook en kruiden.
Okay.
En dat smeer ik erin en dat duw je dan in de oven. En dan mag je dus, dan neem je dus 1 unisono hap soep. En dan 1 unisono hap van dat brood.
Nu begin ik wel een klein beetje te watertanden.
Ja, en dan maak ik dan een paprika tomatensoep.
Oh, lekker. Hey, een paprika tomatensoep. Ja. Met paprika en tomaat.
Ja.
Lekker.
Ja.
En is er nog verder iets speciaals aan dit soepje?
Nee, ja, ik ontvel die paprika eerst even.
Oh ja. Ja, dat velletje van de paprika, dat is nog wel een dingetje, hè?
Ja.
Dat is een smaakbederver.
Ja, hè?
Een vraag aan jou.
Ja,
jij bent de kookprofessor.
Ja, hij geeft iets scherps wat je niet wil. Ja. Nee, heerlijk. Ik verheug me nu al op het avondeten.
Je stort helemaal een beetje in als het over eten gaat, hè? Mensen krijgen een klein lichtje.
Ja, maar je begint over die biefstuk met friet.
Mensen krijgen een klein lichtje in je ogen en nu zie ik je helemaal soort wegtrekken.
Ja, het is wel het ergste dieet ooit.
Ja?
Ja.
Zelfs voor jou, want je schept er ook wel een soort eer in om dat als een soort man te dragen allemaal.
Ja, dat masochisme, dat trekt me er dan wel doorheen.
Dat je het lekker vindt om jezelf te pijnigen.
Ja.
Ja.
Maar ja, als jij dan... Ja,
ik dan over biefstukken
dus
ga praten...
Dus vanochtend zat ik dus naast die vriend, die zat dan een scone te eten en een cappuccino te drinken. En dan had ik die...
Waarom ga je dan zwemmen?
Nou ja, misschien deed hij het anders ook en zwemt hij nu om het dan nog in de perken te halen.
Ja.
Ja, en ik zat dan die sap te drinken.
Het leven is hard.
En een vervenne thee.
Het leven is hard.
Om lekker scherp, lekker slim met je oortjes in van te genieten.
Nou, Tuin, dat was weer genieten. Ja, hoe moeilijk je het ook hebt. Ik vind wel dat je er kranig doorheen
slaat.
Maar
het is pas dag 1, hè?
Nou, ja, maar goed. Ben je volgende week er nog steeds op het dieet?
Nee, volgende week ben ik er niet op.
Oké.
Ja.
Dus dan heb je misschien weer een soort crash waar ik dan heel veel gegeten heb.
Ik zou eigenlijk voorstellen, als het kan,
planmatig
om volgende week een latere sessie te doen. Kan dat?
Dat zou gin tonics gewoon kunnen worden. Nou, dat zou wellicht mogelijk zijn. Moeten we eventjes kijken.
Ja, dat zou leuk zijn.
Dat zou leuk zijn.
Maar goed, wie was er nou verantwoordelijk voor deze aflevering? Behalve jij en ik.
Nou, jij en ik.
Ja.
Guusje de Vries.
Producer at large.
Mens. Aanwezigheid.
Irritante giechelaar.
Dikke Duitse boekentipper.
Ja. En als je nou denkt van... Wow, ik hoor zo leuke reclameboodschappen hier voorbij komen. Daar wil ik ook graag bij horen.
Ja.
Ik wil die jongen steunen. Ik wil Guusje...
Een mail sturen.
Stuur dan die mail met de aanhef... Lieve Guusje.
Naar?
Dat weet ik niet.
Teun en Gijs vertellen alles. Zo heet deze podcast. @gmail.com.
Oh, dat zou ik langzamerhand wel eens moeten kunnen onthouden.
Dat zou op zich... Er is een ezelsbruggetje. Ja,
het is meer dat ik gewoon denk van... Nou, dat zegt Gijs altijd.
Ja, precies. Dus dan wist je dat uit je hoofd. Ja.
Teun en Gijs vertellen alles @gmail.com.
Zo is het, Teun. En alle muziekjes die je voor de reclames, na de reclames en tussen alle rubriekjes heen hoort. Zijn
Jan en Kees Groenteman
met de vocals.
Kiki Jaski.
En de zomerhit is ook...
Hoe gaat het met de zomerhit eigenlijk?
Heel goed.
Ja, heel goed.
Staat heel hoog in de hitlijsten. Ja, ja, hij was echt de zomerhit aan het worden.
Oh, wat heerlijk.
Want Enrique Iglesias had op exact dezelfde dag zijn zomerhit gelanceerd.
Ja.
En die is in heel Europa gigantisch.
Ja.
Behalve een heel klein postzegeltje in Europa
dat
en Nederland.
Dat moeder stand houdt,
waar onze zomerhit echt de grootste van dit moment is. Die is op Spotify te horen, de Teun en Gijs rap. Ja.
Ja.
En dan nu de Beatles tip. Ja, Teun, ik wou vandaag een Beatles tip geven waar ik eigenlijk heel lang tegenaan heb zitten hikken.
Oké.
Okay. Ja. Nou, er is namelijk een heel beroemd Beatles verhaal. Over een van de allermooiste Beatles-nummers. En dat is ook wel echt...
Obla-di-obla-da.
Nee, die kunnen we ook wel eens doen. Laatst begon iemand heel boos te appen of te mailen... dat de Beatles ook zoveel slechte nummers
En er wordt altijd dit van stal gehaald.
Altijd obla-di-obla-da van stal gehaald. En nog wat andere waar ik...
Yellow Submarine.
Yellow Submarine. En had daar ook Revolution No. 9 bij gezet. Zodat ik dat ook wel weer een interessant experiment vind. Dat is een soort idiote geluidscollage die op kant 4 van de White
Album. Dat is het nummer dat het meest in mijn hoofd spookt.
Echt waar?
Want ik heb namelijk, in Limburg heb ik een huisje op nummer 9.
Ja, en ik had nummer 9.
En dan elke keer moet de rij langs die brievenbus, zo'n oude groene brievenbus die daar aan het pad staat. En elke keer als ik daar dan ga kijken of is het gespookt om nummer 9.
Ja.
Nummer 9.
Ja.
Nummer 9.
Ja. Ja. Het is,
je kan toch ook niet zeggen dat dat een slecht... Ik bedoel, dan snap je er niks
van. Sommige mensen vinden het heel pretentieus, denk ik, of zo. Of, ja, maar het is ook weer interessant.
Dit was ook pretentieus avant la lettre.
Exact. En zoals mijn guru Ian McDonald schrijft... het is het avant-garde kunstwerk... wat in de grootste oplage ooit is verspreid onder de mensheid.
Ja, eat that, criticaster.
Precies. Dus dat hoort zeker niet bij mij. Maar goed, ik wou nu eens hebben over een van de grote nummers... en dat is Strawberry Fields Forever.
Ja.
Een van de... eigenlijk een soort zusternummer van Penny Lane van Paul McCartney. Ze hadden toen eigenlijk besloten... om een soort autobiografische plaat over Liverpool te gaan maken... Die plaat is er eigenlijk nooit gekomen. Dat is een beetje het conceptalbum Sgt. Pepper geworden. Maar die hele autobiografische component hebben ze laten varen. Maar deze twee nummers, dat was eigenlijk dat had het startpunt daarvan moeten zijn. Ze zijn samen als single uitgekomen. Als ze op Sgt. Pepper hadden gestaan, maar dat was destijds nog niet de rigueur om singles ook op een LP te zetten. Dan was Sgt. Pepper, denk ik, nog 30% beter geweest.
Kon die plaat ook wel gebruiken.
Jij bent geen liefhebber van Sgt. Pepper. Nee. Nou, daar kunnen we nog wel eens lang over hebben. Maar deze twee nummers zouden dus ook, zomaar zeggen, het beginpunt van de Sgt. Pepper sessies. De eerste keer dat ze heel, heel, heel lang in de studio gingen doorbrengen. En het grappige van Strawberry Fields Forever, en dat is een beetje de Beatles-legende, is dat het eigenlijk uit twee totaal verschillende takes bestaat.
Oh, dat verhaal, ja.
Namelijk, het is een soort... ja. Rare, tripperige mijmering van John Lennon over zijn jeugd. Van Strawberry Fields was een weeshuis dat grensde aan het huis waar hij woonde en waar hij altijd nogal dromerig naar keek. En dat heette Strawberry Fields. Kan je nog altijd bezoeken in Liverpool. En had dat nummer geschreven. Nou, de tekst, daar kan je lang over praten of er touwen aan vast te knopen zijn, maar het heeft ook weer een soort Alice in Wonderland-achtige referenties. En het is heel tripperig. Maar hij had dus... Het nummer heeft heel veel versies gehad. Je hoort ook weer het gewicht van Paul McCartney bij hen. Want die heeft dan bijvoorbeeld dat wonderlijke Melotron-orgeltje intro geschreven aan het begin. Wat dat nummer ook echt maakt.
Ja.
Het is George Martin die heeft gezegd van je moet niet met het couplet beginnen, maar je moet meteen met het... refrein beginnen, ook heel belangrijk. Nou goed, hij had verschillende versies en er was één hele kale uitgeklede versie en later gemaakt één zwaar door George Martin gearrangeerde versie. En John Lennon zei op een gegeven moment, ik wil beginnen met die kale uitgeklede versie en dan wil ik op een gegeven moment overgaan naar die zwaar gearrangeerde versie.
Maar dat was nog niet zo makkelijk.
Dat was nog niet zo makkelijk, want wat bleek, ze waren allebei in een andere toonsoort en in een heel ander tempo.
Ja.
Dus George Martin zei, dat is onmogelijk. En toen zei John Lennon, die zich nooit zoveel bemoeide met studiotechniek en dat soort dingen, daar vind je wel wat op. Toen is George Martin gaan zitten met die banden en toen bleek dat als hij de pitch, dus het afspeeltempo van de ene band wat vertraagde en het afspeeltempo van de andere band wat versnelde, dat op een wonderbaarlijke manier, en dat is puur toeval, zowel het tempo als de toonhoogte ineens bij elkaar kwamen.
En waar zit dat die overgang?
Die overgang zit, ook dit is weer, dit vind ik ook weer een soort Beatles-legende. Hey, er zitten nu twee kraaien vlakbij ons.
Oei.
Een soort Beatles-legende, dat exact op 1 minuut, op 60 seconden, zit die knip. Dus als je dat nummer hoort, dan hoor je gewoon op 1 minuut hoor je een soort breuk waarin de toon van zijn stem verandert en waarin het hele arrangement van dat nummer ineens veel spookachtiger en wilder wordt.
En waarom heb je hier nou zo tegen aangehikt?
Nou, omdat ik dit, zou maar zeggen, ik vind dit een van de mooiste Beatles-verhalen, een van de mooiste Beatles-nummers. Op een heel belangrijk moment in hun carrière, namelijk dat ze eigenlijk van een live band definitief veranderde in een studio band en al hun tijd en energie in hun werk in de studio ging zitten. Bovendien is het zo'n samen met vind ik Penny Lane en Strawberry Fields ook zo de essentie van Paul McCartney en de essentie van John Lennon tegenover elkaar in nummers die ook bij elkaar horen. Het is gewoon.
Maar waarom heb je nou tegen aangehikt?
Omdat ik vind dat je dat eigenlijk je zou bijna kunnen zeggen als je dit eenmaal behandeld hebt is de Beatles-rubriek bijna voorbij. Dit is zo'n essentieel
Beatles-nummer. Oh, ik dacht meer dat je dacht dat je nu bijna geneerde voor alle Beatles-liefhebbers die dit verhaal al kennen.
Nee, nou ja, goed, dat ook. Maar er zijn ook heus wel mensen die dat nog niet kennen. Maar ik denk meer zo van, dit is gewoon zo'n Big Bang in de Beatles-geschiedenis.
Kijk, het is leuk dat je zegt Big Bang, want dan denk ik meteen aan het universum. Dat dijt gewoon ook alsmaar uit.
Precies. En ook het kleinste Beatles-liedje.
Het lijkt me leuk als je...
nog tot de Beatles-legendes.
Ja, maar als je
legendes.
Dus volgende keer dan juist echt een beetje een...
Onbeduidend.
Dus niet een onbeduidend, maar een liedje dat een beetje over het hoofd... Dat jij zegt, dit vind ik onterecht over het hoofd gezien... voor zover mogelijk bij de Beatles natuurlijk. Waar je dan toch weer een mooi verhaaltje bij
hebt. Oké, ga ik dat zoeken. Maar dan doen we nu Strawberry Fields Forever.
Schitterend.
We kunnen het niet draaien, maar we zetten de Spotify-link in de show notes.
Ja.
Anders zoek je het maar ergens op.
Zoek je het maar uit.
En luister naar de minuut, exact op een minuut, wat er dan gebeurt. En bedenk aan hoe George Martin die twee versies
Mr.
aan elkaar... Mr. Martin, My Boys Are Ready To Go. Hoe die twee versies
aan elkaar
heeft.
Ook een beetje verliefd op Mr. Martin.
Ja, Mr. Martin is gewoon...
Een enorme man-crush op Mr. Martin. Hij zag er ook zo goed uit. Zo
fantastisch,
stylish.
Fantastisch. En zo goed op de achtergrond gebleven altijd. En toch ook gewoon zijn shine ook wel weer gepakt.
Ja.
Zoals het hoort in het leven.
Teun en Gijs.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ik weet niet wat er aan de hand is met het weer, maar het begint nou al op te vallen. We worden van links naar rechts geslingerd. Het is maartroertje staart, maar het spreekwoord april doet wat hij wil. Het gaat nu onderhand ook op. Je weet als mens, als Nederlander onderhand niet meer waar je aan toe bent. Ik ben nu helemaal in de lentemodus. En dat, ik heb bijvoorbeeld de voering uit de winterjas gehaald. Lekker, hè? Dat ziet eruit dat ik het ding weer erin kan gaan knopen. Want er komt pollucht aan. Het is ongelooflijk wat er met ons wordt gesold.
Weer een dag. Iedere ochtend bijgepraat door Marcel en Gijs.